BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken.
Willem Holleder is veroordeeld tot levenslang. En die uitspraak leverde in de rechtszaal applaus en een gril van ontlading op. En daar zal Sander Jansen niet aan hebben meegedaan. Hij is Holleders advocaat, vandaag mijn gast. Welkom.
Dank u.
Ja, was u toch nog verrast door die uitspraak?
Nou, ik was zeker verrast door de uitspraak. En met name de manier waarop de rechtbank tot het vonnis gekomen is. We hebben natuurlijk veel woorden vuil gemaakt en veel tijd besteed aan reconstructie van de gebeurtenissen uit die tijd. En daar heeft de rechtbank wat ons betreft wel heel erg weinig mee gedaan.
Ja, en was u daar verrast over of niet? Want daar heeft u toch steeds eigenlijk wel op gezinspeeld. Dat ze er niet gek veel mee deden. Dan zou je bijna kunnen zeggen, ja, het is niet goed in uw ogen, maar ja, ze hebben het wel volgehouden.
Zeker, en ik was daar uiteindelijk toch verrast over, omdat wij vinden dat we op basis van een heel uitgebreid onderzoek dat we gedaan hebben in alle dossiers die we ter beschikking kregen van het Openbaar Ministerie, niet alleen de procesdossiers, maar ook allerlei onderzoeksdossiers, dat wij heel ver gekomen zijn in het reconstrueren van de werkelijkheid zoals die wat ons betreft geweest is in het criminele milieu waar al die zaken zich afgespeeld hebben. Maar uiteindelijk heeft de rechtbank, lijkt het zich voor het overgrote deel laten leiden door wat de getuigen Holleder hebben verklaard.
Maar zou je dat tunnelvisie kunnen noemen of gaat dat weer te ver?
Nou, ik vind dat een term die gebruik ik liever niet, al is het maar omdat hij een beetje sleets geworden is in de loop der jaren. Maar ik heb
wel dan weet je waar je het aan hebt, wat je dan hebt, want dat is altijd een hele stevige term als je dat zegt. Dan hebben ze echt heel eenzijdig gekeken, hebben ze de rest helemaal niet bekeken. Of is het zo erg ook weer niet?
Nou, ik gebruik die term liever niet, maar het is zeker zo dat wij de indruk gekregen hebben, dat was overigens tijdens het proces ook al een aantal keren aan de orde, dat de rechtbank tot op zekere hoogte al een overtuiging had over wie ze nou wilde geloven. En dat die overtuiging toch vooral bij de getuigen Holleder heeft gelegen.
Maar dan zegt u letterlijk
bewijs vanuit dat perspectief hebben bekeken.
Maar dan zijn ze bevoordeeld.
Ik denk dat er binnen de rechtbank zeker dat het zeker zo is geweest dat er een bepaalde overtuiging leefde. Hoe dat precies zich verdeelt tussen de individuele rechters, dat is altijd moeilijk in te schatten natuurlijk. Maar we hebben dat ook een aantal keer wel bespreekbaar
proberen te maken. Maar het is wel echt, ik snap dat je als advocaat alles probeert, maar het is wel een behoorlijke stevige uitspraak natuurlijk. Omdat het, we hebben natuurlijk wel met de rechtsstaat te maken. En als het in Nederland gebeurt, dan is dat nogal wat.
Nou, kijk, die rechters zijn uiteindelijk ook gewoon mensen. Zij hebben in de loop der jaren zich een bepaald beeld gevormd van de figuur Willem Holleder en van de inhoud van het dossier. Ze hebben zich een beeld gevormd van de getuigen Holleder en de getuigen Den Hartog, die er ook een rol in heeft gespeeld. Het is een redelijk stevige uitspraak, maar ik vind dat ik die wel moet doen en ook kan doen op basis van de ervaringen die we hebben gehad en met name ook op basis van het vonnis, waarin uiteindelijk onze vrees in die zin wel bewaarheid is geworden dat zij in onze beleving inderdaad te eenzijdig naar het bewijs hebben gekeken.
Ja, want kort na de uitspraak, toen zei u over dat vonnis, dat u nog maar een samenvatting van het vonnis had gezien. Inmiddels heeft u echt alles gezien.
Inmiddels heb ik uiteraard het hele vonnis gelezen.
En op basis waarvan is Holleder dan precies tot levenslang veroordeeld?
Ja, dat is niet in het bestek van een paar zinnen te vertellen.
Nee,
dat is een vonnis van 160 pagina's waar een hele hoop in gezegd wordt. Maar heel kort door de bocht samengevat, of eigenlijk niet eens zo heel kort door de bocht samengevat, heeft de rechtbank als uitgangspunt genomen wat de getuigen Holleder hebben gezegd over wat zij van Willem Holleder zouden hebben gehoord. Hun visie op de gebeurtenissen en hun visie op het verleden is door de rechtbank tot waarheid verheven, met aanvulling van wat bewijsmiddelen hier en daar. En dat is kort samengevat de grondslag van het vonnis.
Ja, en er waren nog meerdere waarheden, en dat kun je op verschillende manieren ook interpreteren. Meerdere waarheden die daarnaast stonden, of meerdere waarheden die daar haaks op stonden?
Nou, kijk, de vraag is altijd, en dat heb ik in dat pleidooi geprobeerd zo genuanceerd mogelijk naar voren te brengen, is wanneer getuigen spreken over dingen uit het wat verdere verleden en herinneringen die ze daaraan hebben, hoe weet je nou wat zij zeggen waar is? En er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen dingen niet goed vertellen. Het kan zijn dat ze zich niet goed herinneren. Het kan zijn dat ze een andere visie hebben ontwikkeld op de gebeurtenissen in het verleden. Het kan zijn dat ze niet de waarheid spreken. Nou, er zijn allerlei verschillende varianten. En wij hebben aangegeven in het pleidooi, we vinden dat u, gezien hetgeen we kunnen vaststellen over deze getuigen Holleder en ook wat ze zelf vertellen over hoe zij het allemaal beleefd hebben, op zijn minst ondersteuning moet zoeken in andere bewijsmiddelen voor wat zij zeggen. En de rechtbank heeft kort gezegd vastgesteld dat ze dat niet nodig vinden. Dat ze de verklaringen op zichzelf voldoende betrouwbaar vinden. En op het moment dat deze in strijd komen met ander bewijs, dat ze dan toch uitgaan van de juistheid van die verklaringen.
Ja, en is dat niet vreemd als je kijkt naar het verleden? Want dit is in veel zaken voorgekomen. Vooral de discussie van het geheugen is dan al vaker gereconstrueerd. Dat is vaker ook onderwerp van discussie geweest.
Nou, dat is
in dit geval dus niet.
Nee, dat is in dit geval in feite allemaal door de rechtbank van tafel geveegd. We hebben in dat verband natuurlijk ook al wat specifieke dingen aangevoerd over deze getuigen. Dat gaf nog een hoop gedoe, want het Openbaar Ministerie vond dat wij dat niet mochten zeggen. Bijvoorbeeld mochten zeggen dat wat ons betreft Astrid symptomen vertoont van PTSS, wat ze overigens ook over zichzelf zegt. Dat zijn allemaal omstandigheden waarvan de rechtbank
maar op basis waarvan kon u dat dan zeggen? Dat zij dat, omdat zij dat zelf al gezegd heeft, zegt u nou, dan kunnen wij dat ook nazeggen.
Nou ja, kijk, er is altijd een beetje de discussie van als verdediging, wat kun je wel en niet aanvoeren en wat kun je stellen als feit of wat kun je stellen als vermoeden. En er is van de zijde van het Openbaar Ministerie hierover gezegd, je mag hier alleen maar uitspraken over doen als een gedragskundige zo'n stoornis vaststelt. Ja. Nou, daar zijn wij het niet mee eens. Wij kunnen wel degelijk opwerpen dat de rechtbank voorzichtig zou moeten zijn met het interpreteren van verklaringen van getuigen wanneer wij aanleiding zien om te vermoeden dat daar zoiets zou kunnen spelen.
Maar even toch serieus, ik bedoel, je hebt dan toch niet voor niks die wetenschap, van de gedragskunde.
Nee, ik maak toch even af. En die aanleiding zien wij in het feit dat die getuige in dit geval zelf gezegd heeft dat zij daar last van heeft. En in allerlei feiten en omstandigheden die we vrij nauwgezet op een rijtje hebben gezet. En natuurlijk is het zo, zegt u terecht, bij voorkeur heb je een wetenschapper die dat bevestigt of die daar iets over zegt. Maar dat is in een zaak als dit en bij een getuige als dit vrijwel nooit een haalbare kaart. Want zo'n getuige moet zich dan laten onderzoeken door zo'n gedragskundige. En als een getuige dat niet wil, dan gebeurt het niet.
U promoveerde in 2013 op kroongetuigen, constateerde toen dat er van alles mis was met die kroongetuigen. Uh-huh. Hebben kroongetuigen ook een grote rol gespeeld in deze veroordeling? Ik bedoel, letterlijk zoals ik het vraag, een grote rol?
Ja. Ja, denk ik toch. Uiteindelijk in het bewijs van een tweetal zaken zijn de kroongetuigen heel belangrijk geweest. De zaken Houtman en Van der Bijl, die ook in de passage zijn voorgeweest natuurlijk.
Proces hiervoor. Ook in Amsterdam.
Proces hiervoor ook in Amsterdam, waarin het Hof eerder uitspraak deed dan de rechtbank in de zaak van Willem Holleder.
Ja.
Uiteindelijk denk ik dat die verklaringen van die kroongetuigen ook wel een rol zullen hebben gespeeld bij de manier waarop de rechtbank tegen die zaak aangekeken heeft in een fase dat de vervolging nog niet eens op zitting begonnen was. Want we waren natuurlijk in een vergevorderd stadium met passage al. Er was al een veroordelend vonnis van de rechtbank Amsterdam in die zaak geweest waarin die kroongetuigen tot het bewijs waren toegelaten. En wat zij schetsen, La Serpe en Ros, over de gang van zaken in het criminele milieu, daarin werd links en rechts natuurlijk al eens de naam Holleder genoemd.
Even.
En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat ook wel een rol gespeeld heeft bij de hele aanloop naar.
Ja, niet aan de indruk onttrekken. U zei net, op mijn vraag is, heeft een grote rol gespeeld? U zegt, ja, zeker, heeft een grote rol gespeeld. Dus dat is bijna een bepalende rol, of niet?
Nee. Want ik zei een grote rol in een aantal van de zaken. Van de 5 dossiers zijn in 2 dossiers zijn deze getuigen van groot belang geweest in passage. En ook in de zaak van Willem Holleder hebben ze zeker een rol gespeeld, maar uiteindelijk een minder grote rol dan in passage, omdat zij vooral konden verklaren over het niveau van de uitvoerders en veel minder over de opdrachtgevers. En dat is natuurlijk waar Willem Holleder van beschuldigd is.
Hij spreekt in Holleder in zijn eerste reactie op de uitspraak ook van een ongekende mediacampagne van zijn zussen. Was het dan een zogenaamde trial by media? Dat woord heeft hij dan maar niet gebruikt, maar daar komt het wel op neer.
Ja. En daar geldt ook weer voor. Trial by media, de suggestie die daaruit wordt afgeleid, is dat de rechtbank zich laat leiden door de media. En dat zij op basis van wat er in de media gebeurt uitspraken doen. Dat geloof ik niet, voor alle duidelijkheid. Ik denk niet dat het zo werkt. En ik vind de rechters in Nederland voldoende professioneel om zich niet te laten leiden door wat in de media wordt gezegd.
Maar zei net al, niks menselijks is hen vreemd.
Dat gezegd hebbend, is inderdaad niks menselijks hen vreemd. En wij hebben wel de indruk dat de manier waarop jarenlang zeer consistent en op een gecoördineerde manier een beeld is neergezet van Willem Holleder, ook voordat Robert Malewitz en ik de verdediging op ons namen, maatschappelijk wel degelijk heeft geleid tot een bepaalde visie op de figuur van Willem Holleder en op zijn betrokkenheid bij strafbare feiten. En ik vind het inderdaad zeker niet uit te sluiten dat dat op enige manier ook een rechter beïnvloedt. En dat is geen disqualificatie, want nogmaals, niks menselijks is hen vreemd. Maar ik denk wel dat je niet moet uitvlakken dat het zou kunnen dat zo'n rechter al een beeld van de figuur Holleder heeft voordat hij een dossier openslaat. En natuurlijk
zou het beeld niet bevestigd kunnen zijn tijdens de zitting, dat hij ook geen gebruik maakte van zijn zwijgrecht bijvoorbeeld, en dus af en toe ook dingen zegt, ja, hij praat graag. Er hebben meer mensen last van.
Ja, is dat zo? Wie dan?
Ja, veel advocaten, journalisten.
Oh, ja.
Om maar eens een paar te noemen in deze studio.
Ja,
nee, maar toch hebben jullie heel erg je best gedaan om hem daarvan af te houden? Want dat is vaak toch een heel gevaarlijk moment.
Nee, dat is wel vaker aan de orde gekomen. Dat hebben wij helemaal niet gedaan. Hij heeft van meet af aan duidelijk gemaakt vanaf het moment dat wij de verdediging overnamen. En we zaten natuurlijk wel een beetje in een situatie waarin de trein al aan het rijden was. Er waren al verklaringen afgelegd, er was al van alles gedaan in die zaak toen wij aan boord kwamen. Hij heeft van meet af aan gezegd, Ik heb me niet schuldig gemaakt aan die feiten. Ik wil gewoon het verhaal vertellen tegen de rechtbank. En ik wil duidelijk maken dat het niet klopt wat mijn zussen zeggen.
Als advocaat kun je dan natuurlijk wel zeggen van, nou, dat heb jij niet alleen willen, maar dat hebben anderen ook. Het kan wel eens zijn dat je te veel gaat vertellen. Dat heb je vooral als je praatlustig bent.
Nou, kijk.
Je gelijk wil halen.
Ik heb de indruk dat nu wat uitvergroot is, dat Holleder op zitting allerlei onhandige dingen zou hebben gezegd, resulterend in zijn veroordeling.
Nee,
zo zie ik het helemaal niet.
Maar al is het er maar één, dan zijn het er maar twee of zijn het er maar drie. Die zijn dan natuurlijk zeer bepalend. Juist als je tegen de achtergrond van de menselijkheid van de rechters die een bepaald beeld van hem hebben.
Ja. Ja.
Nou, u geeft steeds het voorbeeld van die kopjes koffie. Dat is toch wel aardig. Dat lijkt aan niks. Dat is, ik drink geen koffie.
Laat nergens op.
Nou ja, dan moet je, heeft hij toch twee keer ooit een keer koffie gedronken, dan zie je wel, hij liegt altijd.
Ja, maar kijk, daar heb ik toen ook al over gezegd, en dat vind ik ook echt. Is dat het niveau van je bewijsvoering? En als dat het niveau van je bewijsvoering is, waar word je dan eigenlijk op veroordeeld? Dan word je veroordeeld op een beeld wat iemand van je heeft. Veel meer dan op het bewijs dat er ligt. En de rechtbank onderkent dat met zoveel woorden in het vonnis ook. Zegt ook van ja, het is heel moeilijk om zicht te krijgen op de persoon van de opdrachtgever achter de schermen. Dus kleine aanwijzingen kunnen dan al genoeg zijn. Dat is nogal wat.
Straks, er wordt volgens mijn gast veel onzin verkondigd zonder kennis van het dossier. Dan horen we hier graag hoe het echt zit.
BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
Een tweet op donderdag 4 juli. Ook vandaag en de komende dagen zal er door diverse personen commentaar worden gegeven op het vonnis van de rechtbank en op de persoon van Willem Holleder. Niemand van hen zal het dossier kennen. De tweet is van mijn gast van vandaag, Sander Jansen van Kleerden en Hamer Advocaten, advocaat van Willem Holleder. Die voorspelling, is die de afgelopen dagen al uitgekomen?
Zeker.
En hoe dan?
Nou, er is door een groot aantal mensen op een groot aantal podia is geschreven over de zaak en is een mening gegeven, wat op zich helemaal niet verkeerd is, voor alle duidelijkheid. Ik bedoel, iedereen staat natuurlijk vrij om zijn mening te geven, zeker in een zaak die zoveel aandacht trekt als dit. Maar wat ons natuurlijk wel een beetje gestoord heeft in de afgelopen jaren, en nu ook weer, is dat daarin allerlei dingen gezegd worden door allerlei mensen die het dossier niet kennen, die geen zicht hebben op de bewijsmiddelen en die toch vooral op basis van hun eigen gevoel die mening naar voren brengen.
En dat zijn mensen die zich wel, kijk, als mensen zeggen, we zijn in een babbelprogramma het babbelen, dan kan het. Maar ook mensen die zich als deskundig voordoen en zeggen, ik weet het allemaal, of doen alsof ze het allemaal gelezen hebben.
Nou, dat is in verschillende mate is dat het geval.
Kijk, maar namen en rugnummers graag dan?
Nee, daar ga ik absoluut niet aan beginnen natuurlijk. Nee hoor, daar heb ik geen behoefte aan. Nee, ik heb juist in die tweet geprobeerd duidelijk te maken dat ik voorspel en verwacht dat er allerlei mensen zullen zijn die dat op die manier zullen gaan doen. Ik heb overigens ook voorspeld dat het Openbaar Ministerie echt triomfantelijk zou doen en ze zou gaan voorsorteren op een uitbreiding van de kroongetuigenregeling. Dat bleek ook een goede voorspelling. En het is niet mijn bedoeling om mensen te gaan nemen en shamen, geen sprake van. Ik vind het wel goed om vast te stellen en te markeren dat het niet helemaal normaal is dat in een strafzaak die nog loopt, ook al is er nu een eerste vonnis, dat er zo uitgebreid gereflecteerd wordt op de inhoud van bewijsmiddelen, terwijl de mensen die reflecteren die bewijsmiddelen in het algemeen helemaal niet kennen.
Nou, nog een tweet dan. Peter R. de Vries en John van der Heuvel zullen zowel als misdaadverslaggever inhoudelijk commentaar geven als spreken namens de getuige Holleder en vertellen hoe ze de dag beleefd hebben. Niemand zal dat nog raar vinden.
Ook gebeurd.
Wat vindt u daarvan?
Ook een juiste voorspelling.
Wat vindt u daarvan?
Nou, kijk, ik heb daarvan gezegd, ook al op een eerder moment volgens mij. Kijk, zeker voor Peter de Vries geldt, maar voor John van der Heuvel tot zekere hoogte ook. Zij doen daar ook niet moeilijk over. Zij pretenderen niet helemaal objectief in de zaak te staan. Zij bekennen wat dat betreft kleur in de zin dat ze aangeven dat zij een bepaald beeld hebben van de zaak en dat ze zich op een bepaalde manier aan de zijde van de getuigen scharen. Maar ik vind het wel opmerkelijk wanneer zij dan in programma's worden uitgenodigd en dan daar dan naast die rol als toch spreekbuis van de getuigen tot op zekere hoogte ook als min of meer objectieve misdaadverslaggever hun mening over de bewijsmiddelen gaan geven.
Ja, is dat dan niet zuiver?
Het is niet zuiver als op dat moment niet duidelijk is dat zij allebei die rollen vervullen. Als dat wel duidelijk is, dan heb ik er niet zoveel problemen mee. Maar op het moment dat de indruk zou ontstaan dat iemand op dat moment objectief een weergave aan het geven is van de inhoud van het bewijs en daar geen persoonlijke kleuring in zit, dan vind ik dat niet zuiver.
Maar te zeggen, zuiverheid en de rechtsstaat, die moeten helemaal natuurlijk op één voet staan en een synoniem aan elkaar worden uitgesproken. De twee officieren bijvoorbeeld, die gaven een uitgebreid interview aan de Volkskrant. Hoe ze het allemaal beleefd hebben vanaf het begin. Ik begin toch al te lachen.
Ja.
Hadden ze dat eigenlijk niet moeten doen? Als ze dus over zuiverheid spreken?
Nou ja, kijk, ik zit hier nu op de radio. Ik heb ook mezelf in de media wel. Ik ben naar voren getreden in de media. Niet uitgebreid overigens, helemaal niet. We hebben over het overgrote deel van de verzoeken hebben altijd nee gezegd. Ik snap tot op zekere hoogte wel dat de officieren misschien ook een keer hun kant van het verhaal wilden vertellen. Maar ja, ik vond het uiteindelijk niet een heel handig interview.
Wat was er niet handig aan dan?
Nou, Nou, er zijn een aantal dingen gezegd, ook over de samenwerking met ons, waarvan ik de indruk heb dat ze dat best goed bedoeld hebben, maar waar in ieder geval allerlei vakgenoten het afgelopen weekend overheen vielen. Dat vond ik niet per se aangenaam, ook omdat het denk ik een onjuiste lezing was van wat de officieren bedoeld hebben te zeggen.
Zoals maar wat
ze
dat precies? Wat precies?
Nou, er werd bijvoorbeeld iets gezegd in dat interview, in de trant van bij de verhoren deden de advocaten echt aan waarheidsvinding, en daarmee hebben ze het Openbaar Ministerie nog wel geholpen ook, want dat pakte niet altijd goed uit voor Willem Holleder. Ja. Nou, dan krijg je natuurlijk meteen allerlei advocaten die op gaan werpen en andere mensen van kijk nou wat een gepruts van die advocaten, ze maken het alleen maar slechter voor hun klant. Nou, dat is niet iets waarvan ik waar ik erg blij mee was dat het op die manier er stond. Te meer, en dat is het belangrijkste denk ik, omdat ik die visie helemaal niet deel. Kijk, inderdaad is het zo, en dat wil ik nog wel een keer gezegd hebben, deze zaak was onder andere heel bijzonder omdat wij met Willem Holleder hebben besproken, direct na dat passageproces, wij willen echt aan waarheidsvinding gaan doen. Ik ga niet nog een keer jarenlang in een proces als ik dat met mijn handen op mijn rug moet doen. En Willem Holleder heeft tegen ons van meet af aan gezegd, doe dat. Hij heeft ons geen enkele beperkingen opgelegd. We hebben alles kunnen uitzoeken, alle getuigen kunnen oproepen. Hij heeft nooit gezegd, doe dit maar niet, doe dat maar niet. Dat is niet altijd zo als je als advocaat optreedt, zeker in dit soort zaken. En ik vind dat we ook met het Openbaar Ministerie eigenlijk uitzonderlijk goed hebben samengewerkt bij de rechtercommissaris om die waarheid zoveel mogelijk naar boven te krijgen. En ik heb helemaal niet de indruk dat daar heel negatieve dingen voor Holleder uitgekomen zijn. Sterker nog, ik vind dat we daardoor erg goed geslaagd zijn in het reconstrueren van de werkelijkheid zoals die volgens mij is geweest.
En kun je zeggen dat er dan nu een belangrijk punt overblijft dat steeds niet aan de orde komt, maar met de kennis van het dossier door u graag onder de aandacht wil worden gebracht?
Hier op de radio?
Ja, dat nog niet gebeurd is?
Nou, niet echt. Kijk, dat is meteen te omvangrijk en te gedetailleerd. Wij hebben steeds gezegd, laat ik dat dan wel zeggen, wij hebben steeds gezegd, je moet de gebeurtenissen die er in die jaren in het criminele milieu zijn geweest in hun context zien. En je moet ze bekijken vanuit de machtsverhoudingen die op dat moment in het criminele milieu aanwezig waren, waarin Holleder een rol speelde, maar waarin ook allerlei andere figuren een rol speelden. En wanneer je ervan uitgaat, zoals de rechtbank doet, dat dit soort opdrachten altijd achter de schermen worden gegeven en dat achter die schermen altijd een soort machtsstrijd gaande is die tot wisselende samenstellingen leidt.
Dus hij nou zou als zogenaamd als koning geofferd kunnen zijn, terwijl hij niet de echte koning was. Wij denken dat nu, maar hij was het eigenlijk niet.
Wij hebben de grote overtuiging, en die is wat ons betreft zeker bevestigd in dat onderzoek, dat hij zeker niet de koning van de onderwereld is geweest. En dat is ook wat vrijwel alle criminelen uit die tijd en andere mensen die daar zicht op hebben gehad, die we daarover hebben kunnen horen, hebben bevestigd.
En wat gaat u daarmee doen met dat vermoeden?
Nou, een van de grote teleurstellingen in het vonnis van de rechtbank is dat die uitgebreide analyse die we daarvan gegeven hebben, die hebben we heel erg uitgebreid en nauwgezet onderbouwd met allerlei bewijsmiddelen die voor een deel echt nieuw waren, die bewijsmiddelen die uit de dossiers kwamen, dat de rechtbank zegt van ja, maar dat gaan we toch niks meer doen, want het komt in strijd met de verklaringen van de getuige Holleder en wij geloven de getuige Holleder. Ja, dat beschouw ik echt als een omgekeerde bewijsvoering. Ik vind dat zij hadden moeten kijken, is er ondersteuning voor de verklaringen van die getuige Holleder? En zo nee, wat is dan meer aannemelijk? Wat zij zeggen of wat al die andere mensen uit het criminele milieu zeggen? En dat is veel te weinig gebeurd in het vonnis van de rechtbank.
Speelt uiteindelijk voor u ook een rol? Was het zelfs u belangrijk als advocaat, zeker in dit geval, om in de onschuld van uw cliënt te geloven? Of zegt u, nee, dat kan ik professioneel heel goed scheiden?
Ik ga daar in individuele zaken nooit uitspraken over doen. Ik
nou, maar dit is zo'n apart geval dat je zou bijna zeggen, doe dat nu een keertje wel.
Nee, maar als ik het nu doe, dan moet ik het een volgende keer ook doen. En ik heb al die vraag...
Nee, want dat komt nooit meer voor.
Nou, er komen wel weer strafzaken die veel stand
bij. Van dit niveau?
Van dit niveau weet ik
deze
niet, maar
orde,
er komen strafzaken van stand bij. En ik verwijs dan altijd graag naar wat mijn gewaardeerde confrère Gerard Spong heeft gezegd. Geloven doe je in de kerk. Ik ben er niet bij geweest. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik weet niet wat waar is over wat Astrid zegt, wat Sonja zegt, wat Willem Holleder zegt, wat wie dan ook zegt. Wat ik kan doen is in dossierstukken en in getuigenverhoren en in andere onderzoeksmiddelen zoeken naar de waarheid. Dat hebben we gedaan. We hebben die waarheid, vind ik, tot een behoorlijk niveau omhoog weten te halen. En die waarheid is op een aantal punten wat ons betreft stellig in tegenspraak met wat de getuige Holleder daarover
heeft. En vandaar hoger beroep en wat voor termijn gaat hoger beroep spelen?
Ja, dat is de vraag. Dat is uiteraard niet aan mij. Normaal gesproken zou ik denken dat ergens in het voorjaar van het volgend jaar daar een begin mee wordt gemaakt. Maar dat weet ik gewoon niet. Dat hangt ook af van hoe snel het Hof daarmee aan de slag kan. Hoe snel de stukken van de rechtbank klaar zijn. Ik heb daar geen zicht op en ik heb daar geen...
Zijn er momenten dat u er bijna onderdoor bent gegaan? Ik bedoel, fysiek of mentaal? Want het is nogal wat, deze klus.
Nou, nee.
U deed voor het interview ook een jasje uit, hè?
Dat wel. Ik las wel dat de officieren psychologische ondersteuning hadden gekregen.
Daarom.
Dat hadden wij misschien ook moeten hebben, meester Malewies en ik. Dat was niet het geval.
Nee
dat niet. Het was wel, ik vond het wel een zware klus, in de zin dat het heel erg bepalend is geweest voor mijn leven in de afgelopen jaren. Maar ik heb daarnaast gelukkig een heel blij en warm persoonlijk gezinsleven. En dat heeft er goed voor gezorgd dat ik op tijd en wijle echt wel...
En Holleder mocht ook niet, hadden jullie met hem afgesproken. Hij mocht jullie niet in het weekend bellen, heeft hij nooit gedaan.
Hij heeft het één keer gedaan.
Toch?
Toen heb ik, dat was toen het eerste boek van Aschut uitkwam. Toen heb ik de Vught gebeld en tegen gezegd, hij mag me nu bellen. En toen belde hij me en zei hij, dank je dat ik mag bellen in het weekend.
Stap en ik goed. Dank Sander Jansen van Kleerdin en Hamer Advocaten. Hartelijk dank.
BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
Willem laat zijn elektrische motor steeds vaker staan omdat de accu zo snel leeg is. Had hij daar meer van mogen verwachten? Verslag is van Nelleke van der Heijden.
Willem, jij hebt 4 jaar geleden een elektrische motorfiets gekocht. Je was misschien wel een van de eerste. Dus ik ben benieuwd, hoe bevalt dat?
Ja, dat bevalt heel erg goed. Alhoewel, ik moet wel zeggen dat de laatste tijd hij steeds vaker op de oplader moet. Omdat de accu zo ver degradeert, hè, dat zijn de termen voor het teruglopen van de accucapaciteit, dat ik niet 100 kilometer ermee kan rijden, maar 50 kilometer.
Oké, dus dat is gehalveerd in die 4 jaar.
Ja.
En heb je daar dan ook garantie op?
Ja, ik heb 5 jaar garantie op de accu, met een maximum van 50.000 kilometer. Nou, die 5 jaar, daar val ik binnen, want ik heb dus 4 jaar de motorfiets nieuw gekocht. En ik heb 22.000 kilometer ermee gereden. Dus eigenlijk zit ik op minder dan de helft van het garantieaantal kilometers.
En ook nog binnen die 5 jaar, dus wat dat betreft zit je goed. Dus meteen even bij de dealer aangeklopt?
Eerst bij de importeur aangeklopt, met de vraag van hoe gaan jullie hiermee om? En de importeur die verwees me naar de dealer, met de vraag van laat de dealer de accu testen. De ion-lithium accu, dat is de accu die de elektromotor aandrijft, die heeft hij getest. En daar kwam uit naar voren dat het nog net binnen de marges van het aanvaardbare viel. En met de dealer heb ik afgesproken dat hij hem nog een keer test bij de volgende onderhoudsbeurt. Dat is ergens in oktober dit jaar. En dan gaan we kijken of er iets veranderd is aan die situatie. Maar eigenlijk vind ik dat te lang duren. Dus ik zou nu graag meer helderheid willen hebben over wat mijn rechten zijn daarin.
Ja, want het is dus wat jou betreft denk ik helemaal niet binnen het aanvaardbare. Want hoe gebruik je de motor?
Ik gebruik hem als woon-werkverkeer. En in het begin kon ik op en neer en dan kon ik thuis weer opladen en dat was prima. Inmiddels moet ik hem bij mijn werk opladen, maar daar hebben ze snelladers. En deze motorfiets, het is natuurlijk al een motorfiets die ietsje ouder is, die is niet geschikt voor snellaadapparatuur. Dus ik laat hem steeds vaker staan, want ik kan hem op mijn werk kan ik hem niet laden en ik kom dan niet meer terug.
En je werkt als ZZP'er, is de motor ook zakelijk?
Ja, hij is zakelijk.
Meewa van FTW Advocaten. Willem heeft het idee dat de accu echt veel te snel achteruit gaat. Kan hij daar wat mee?
Ja, om dat te kunnen bepalen zal hij terug moeten gaan naar het moment dat hij de motor kocht. Wat relevant is de vraag of hij specifiek heeft gevraagd naar het bereik van zijn batterij. En wat nog relevanter is zijn de mededelingen die zijn gedaan door de dealer die hem motor verkocht heeft. Het lijkt erop dat daar wel over gesproken is, of in ieder geval informatie over is uitgewisseld. Want in de garantievoorwaarden die onderdeel zijn van de verkoop is opgenomen dat een batterij terug kan lopen. Er wordt ook een limiet genoemd. En als de teruggang in batterij binnen de limieten valt, ja, dan is dat echt iets wat voor zijn rekening een risico komt.
Ja, en de dealer geeft ook aan dat het binnen die marges is. Dus dan is het einde verhaal?
Nou ja, als hij redenen heeft om te twijfelen aan de meetresultaten van de dealer, dan kan hij dat natuurlijk door een onafhankelijke derde partij laten meten. Dat kan tegenwoordig bij de grotere garages, heb ik begrepen. Als die meting dan aantoont dat het verlies toch groter is dan de marge die opgenomen is in de contracten, dan zal die de dealer daarmee moeten confronteren, want die zal daar wel wat mee moeten doen.
Maar dat hij hem zakelijk heeft gekocht, dat helpt hem niet echt?
Nee, nou, in beginsel niet, maar ook als zakelijk blijkt dat de meting verkeerd is verricht, dan zou hij daar wellicht mee kunnen. Had hij de motor als particulier gekocht, dus als consument, dan had hij gebruik kunnen maken van de consumentvriendelijke regeling die er is. Dat is Europese regelgeving. En die bieden consumenten een grotere bescherming bij de koop van roerende zaken. Ja, hij heeft hem gekocht in naam van zijn bedrijf, waardoor je een bedrijf tegenover een ander bedrijf hebt. En dan kun je helaas niet altijd gebruik maken van die consumentvriendelijke regelgeving. En daar lijkt hij wel een beetje de dupe van te worden.
En dat zegt Verumea in een verslag van Nelleke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail dan naar juridischezaken@bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.